Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 122 en daarvan het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Vers 1 van Psalm 122. Uit het heilig woord van God lezen we vanmorgen uit de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze, het eerste hoofdstuk, de eerste 14 versen. Dus de schriftlezing is Efeze 1, vers 1 tot en met 14. Maar eerst stellen we ons onder Gods heilige wet. En na de wetlezing zingen we Psalm 128 en daarvan het eerste vers. U mag men zalig heten, die zere vrees bekoort. Die met een goed geweten steeds wandelt naar zijn woord.
God sprak al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is. noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Lezen we met elkaar de eerste 14 versen van Efeze 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, de heilige die te Efeze zijn en gelovigen in Christus Jezus. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en de Heere Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil. Tot prijs der heerlijkheid zijner genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefden, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom zijner genade, met welke hij overvloedig is geweest over ons, in alle wijsheid en voorzichtigheid, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil, naar zijn welbehagen, hetwelk hij voorgenomen had in zichzelven, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide wat in de hemel is en wat op de aarde is. In hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen desgene die alle dingen werkt, naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid, wij die eerst in Christus gehoopt hebben, in welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uwer zaligheid, gehoord hebt, in welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, terwijl uw liefdegaven voor de Heer en zijn dienst worden ingezameld, zingen we Psalm 48 en daarvan vers 1 en vers 6. De Heer is groot, elk zingt zijn lof in Sion's stad en tempelhof. En wat er verder volgt uit vers 1 en 6 van Psalm 48. gemeente, vandaag is zondag 21 aan de beurt. We gaan deze eerst samen lezen. Vraag 54. Wat gelooft gij van de heilige algemene christelijke kerk? Antwoord. Dat de Zoon God uit het ganse menselijke geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven verkoren door zijn geest en woord in enigheid des waren geloofs van het begin der wereld tot aan het einde vergaderd, beschermd en onderhoudt. En dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig blijven zal. Vraag 55. Wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen? Antwoord. Eerstelijk dat de gelovigen allen en een iegelijk als lidmaten aan de Heere Christus en aan al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Ten andere dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewilliglijk en met vreugde aan te wenden. Vraag 56. Wat gelooft gij van de vergeving der zonden? Antwoord. Dat God, om des genoegdoens van Christus wil, al mijn zonden, ook mijn zondige aard waarmee ik mijn leven lang te strijden heb, nimmermeer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt, opdat ik nimmermeer in het gericht Gods komen. Deze zondag gaat over de heilige, algemene christelijke kerk. Drie gedachten vragen onze aandacht aan de hand van de drie vragen met de daarbij behorende antwoorden. Ten eerste de oorsprong van de kerk. Ten tweede de eenheid van de kerk. En ten derde de grootste schat van de kerk. Gemeente, het is niet toevallig dat in de 12 artikelen van ons algemeen christelijk geloof de kerk en het onderwijs over de kerk direct na het artikel over de Heilige Geest staan. Zondag 20 ging over de Heilige Geest. Weliswaar vindt de kerk haar oorsprong in de verkiezende liefde van God de Vader en vergadert Christus zijn kerk uit alle streken van deze wereld door woord en geest. Het is toch de Heilige Geest die ze toebrengt. Het is de Heilige Geest die de bruid toebereidt voor de bruidegom. Het is de Heilige Geest die in het laatste der dagen, van Pinksteren tot aan de wederkomst van Christus, de kerk werft uit alle geslachten, talen, natiën en tongen. We zien daar soms zo weinig van om ons heen in ons ontkerstenend vaderland. In onze eigen stad, in onze directe omgeving. Wat wij zien is bedroevend. Kerkverbanden scheuren uit elkaar. Mensen die lid zijn van de kerk hebben ruzie met elkaar. Kerken schrijven elkaar af tot in de media toe. Als we zo over de kerk spreken, dan kunnen we er eigenlijk maar beter over zwijgen. Maar de catechismus spreekt heel positief over de kerk. En zij doet dat vanuit een bijzonder gezichtspunt. De catechismus probeert het te doen zoals God de kerk ziet. Wij zien vaak de scherven. Maar God ziet het geheel van het begin tot het einde. Hij ziet al de miljoenen uit het verleden die al zijn toegebracht tot de gemeente die zalig wordt. Zij zijn al in de hemel. Zij behoren bij de triomferende kerk. De Heere ziet ook al die miljoenen die wij niet kennen vanwege onze land, cultuur en taalgrenzen. Maar Hij kent de zijnen in heel de wereld. In Siberië, in West-Papua, in Guinea, in Izi en waar ook in deze wereld. Hij ziet ook degene die Hij nog toe zal brengen tot aan de jongste dag. En zo noemt de catechismus hier heel die menigte uit verleden, heden en toekomst, de kerk. De catechismus noemt hier de kerk in één adem, met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat betekent natuurlijk niet dat de kerk op dezelfde hoogte staat als God. Dat zou leiden tot kerkisme. Kerkisme is een heel hoogmoedige, zondige houding met betrekking tot de kerk. Kerkisme zegt, alleen mijn kerk is goed, de rest is fout. Ik zeg ook dat mijn kerk goed is. Die kerk die heb ik lief. Kerkelijk besef wil zeggen dat je je kerk lief hebt waarin je geboren bent. En zeker als je er ook in wedergeboren bent. Maar dat wil nog niet zeggen dat je je ogen sluit voor haar gebreken. Kerkisme, dat is zondig. Daar moet de catechismus niet van hebben. Daarom geloven we ook niet in de kerk zoals we geloven in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Nee, wij geloven aan de kerk. Of liever, we geloven dat er een kerk is. De kerk is een voorlopige gestalte van het Koninkrijk van God in deze wereld, tot aan de wederkomst. De kerk, dat is de woonplaats, dat is de werkplaats van de Heilige Geest. De kerk is de tempel van de Heilige Geest, het kroondomein van de Heer Jezus Christus. De kerk is geen product van menselijke schepping of inspanning, maar het is het werk van een drie-ene God. De catechismus begint in haar spreken erop te wijzen waar de kerk vandaan komt. En waar ligt dan de oorsprong van de kerk? Wel, zegt de catechismus, dan moet u heel hoog zien. Dan moet u zien naar het hooggebergte van de eeuwige liefde van God in Christus. Dan moet u zien op het welbehagen van God. God heeft zijn kerk verkoren. Hij heeft haar lief gehad van voor de grondlegging van de wereld. Om zijn heerlijkheid te openbaren. Om aan arme zondaren te laten zien wie hij is. Om te laten zien hoe genadig, hoe barmhartig hij is. Heeft hij zich een kerk verkoren uit gevallen mensen. Om daar zijn heerlijkheid te laten zien. Petrus zegt daarvan, gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgenen die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Ja, daarom is er een kerk. De kerk is geen doel op zich. We zijn hier niet om gezellig bij elkaar te zijn. We zijn hier om God te ontmoeten, om de Geest in ons hart te laten werken, om aangeraakt te worden door de genade van God. De kerk heeft de roeping in deze wereld om de deugden van God te verkondigen, om zijn liefde uit te beelden. Die liefde moet van haar afstralen in woord en in wandel. God heeft geen mensen verkoren omdat ze beter waren dan anderen. Maar alleen uit vrije genade. De lijn gaat via de kerk heel persoonlijk naar ieder afzonderlijk. Als een wijs bouwmeester heeft God het bestek van zijn kerk gemaakt. De catechismus zegt dat de gemeente Gods tot het eeuwige leven verkoren is. Kijk, daar heeft u de oorsprong van de kerk. Krachtens de schepping had God al recht op ons. Maar wij kozen een andere heer, wij kozen een andere meester, wij verkochten ons aan de duivel en toen was er niemand die terug verlangde naar God. U niet, ik niet, Adam en Eva niet, niemand. Niemand kwam er tot berouw. Als God Adam niet geroepen had toen hij bevend van hem wegvluchtte, zou er nooit meer iets veranderd zijn in het leven van Adam. Niemand kwam op de gedachte om spijt te betuigen, om berouw of schuldbesef te laten zien. Niemand haalde het in zijn hoofd om een kerk te stichten en de Here weer te gaan dienen. Nee, dat kwam bij God vandaan. Dat kwam uit Gods liefdeshart. Dat kwam uit zijn welbehagen. Gemeente, dat noemen we verkiezing. Het welbehagen van God. De bron van ontferming. God zag het hele menselijke geslacht in haar verlorenheid, in haar onwil, onmacht en dood. Het mensdom was zonder leven, zonder toekomst. Het was rijp voor de eeuwige rampzaligheid. En toen kwam in Gods hart Het plan om zich nochtans in genade te ontfermen over verloren zondaren. Begrijpt u dat? Nee, daar begrijpt u niets van en ik ook niet. En daar zal nooit een sterveling iets van kunnen begrijpen. We hebben de eeuwigheid nodig om de onnaspeurlijke rijkdom, de ondoorgrondelijkheid van de genade van God en zijn welbehagen te kunnen bewonderen en te aanbidden. Niemand zocht naar God. Niemand koos voor God. Maar toen koos en zocht God zelf. Hij maakt het bestek voor een godsgebouw dat in de eeuwigheid reizen zal. Dat bedoelt de catechismus met de woorden: de gemeente Gods tot het eeuwige leven verkoren. Toen wij gekozen hadden voor de Satan, toen bleek dat God van eeuwigheid af al een tegenkeus gedaan had. Zo, gemeente, staan de zaken ervoor. Wij zitten hier en dat komt voort uit de eeuwige liefde van God de Vader. Er is dus geen enkele reden om ons te verheffen of om ons op de borst te slaan dat we toch nog een kerk zijn en dat er toch nog een gemeente is. Het is alleen maar een reden om dankbaar voor te zijn. Om klein onder te worden. Waar is dan de roem? Die is uitgesloten. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Daar ligt dus de oorsprong. Maar daar ligt ook de bestaansgrond van de kerk. Dat is ook de garantie dat de kerk er blijven zal tot aan de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Er kunnen tijden zijn in de wereldgeschiedenis dat de openbaring van de kerk heel minimaal is. Zoals dat bijvoorbeeld zo was in de tijd van Elia en koning Achab. In de verkiezende liefde van de Vader ligt de oorsprong van de kerk, van de gemeente van God in deze wereld. En daaruit volgt, en daar borduurt de catechismus op voort, het kerkvergaderend werk van de Heer Jezus Christus als de Zoon. Want zo lees ik in de catechismus: de Zoon van God vergadert die uitverkoren gemeente. Hij heeft ze ontvangen van de Vader. Hij kon het zeggen: zij waren uwe en gij hebt mij dezelfde gegeven. Hij vergadert zijn kerk op grond van Gods welbehagen. Maar hij is er ook het middelpunt van. Hij vergadert tot zichzelf. Het is zijn gemeente. Zijn kroondomein. Hij is het hoofd. Hij zendt zijn dienaren erop uit om bruiloftsgasten te zoeken voor de bruiloft. En daarom zit u hier in de kerk. Daarom mogen we u het evangelie van Gods genade verkondigen. De Heer Jezus heeft zoveel bruiloftsklederen. Hij verdiende zo'n onuitputtelijke, oneindige hoeveelheid genade, dat de dienaren van het evangelie met gulle hand het zaad mogen strooien en de goedgeefsheid van koning Jezus mogen voorstellen en aanbieden. Zij mogen het laten zien dat er in zijn hart gevende liefde leeft. Hij gaf zich tot aan het kruis van Golgotha. En waar Christus vergadert door middel van de bediening van de verzoening, daar komt er beweging. In de doodsheid en levenloosheid, daar komt er een einde aan de dood, aan de geesteloze rust. Daar komt er een verlangen in ons hart naar de Heer Jezus en droefheid over de zonde. Leg uw hart er maar eens naast. Daar komt een kinderlijke vrees voor de Heer. Het nieuwe leven komt dan openbaar. Kennen jullie die trekkende liefde, jongelui? Die liefde van God die je hart verbreekt, zodat je met God in gemeenschap wil komen. Zodat je niet gelukkig kunt zijn voordat je het weten mag. Hij is ook mijn Vader. Hij is ook mijn God. Ik ben met God verzoend. Dan komt er een hartelijke liefde voor de goede herder, die zijn leven gegeven heeft voor zijn schapen. Je mag dan je bedelaarslompen verwisselen voor zijn bruiloftskleed. Buiten de Heer Jezus kunnen we niet echt lid van de kerk zijn. Ja, zegt u, maar we zijn toch eigenlijk allemaal lid van de kerk? En onze kinderen zijn toch al lid als ze geboren zijn? Jazeker, onze kleine kinderen zijn geboortelid. Onze jongens en meisjes zijn dooplid. Als je belijdenis doet, ben je belijdend lid. Dan heb je alle rechten en plichten. En toch, buiten Christus om, kan niemand lid zijn van de kerk waarover de catechismus nu spreekt. En daarom is de vraag voor u, voor mij en voor jou, kennen we hem? Hebben we de Heer Jezus lief gekregen? Er staat, hij vergadert zich een gemeente. Hij brengt ons bij elkaar uit de hoeken en de gaten, uit de heggen en de steggen. Hij haalt ons uit onze schuilplaatsen. En als hij ons vergadert, dan komt er verwondering in ons hart, in ons leven. Hij trok me. Hij zocht mij in liefde op. Ik had de dood verdiend, maar ik mocht het toch uit zijn mond vernemen. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Dan leer je wat genade is. Er ligt in het woordje vergaderen nog iets. Christus bindt de gelovigen samen. Hij vergadert ze tot een vergadering van gelovigen. Christus wil geen losse naast elkaar levende individuen die hem dienen en tegelijkertijd als loszand naast elkaar leven. Nee, hij vergadert zich een gemeente, een organisch geheel, waarin de leden elkaar opbouwen in liefde, waarin de leden met elkaar een lichaam zijn. De catechismus zegt daarvan, hij vergadert ze in eenigheid van het ware geloof. De Zoon van God vergadert zijn kerk langs verschillende wegen. De een komt uit de wereld, soms via een huwelijk, of door evangelisatiewerk, of door een familielid. Anderen komen weer vanuit de kerk, vanuit de akker van het verbond, waar hij ons geboren deed worden. Op verschillende manieren vergadert hij. De een die wordt heel evangelisch geleid en getrokken. En een ander moet er soms diep door, om met Kolbrugge te spreken, die moet langs de donder van de Sinaï. In verschillende tijden vergadert hij, ook wat onze leeftijd betreft. Er zijn mensen die van jongs af aan de Heere vrezen, die als kind niet anders weten dat hun hart uitging naar de Heere, dat ze er bedroefd over waren als ze tegen God gezondigd hadden. Anderen worden in hun jeugd in de puberteit geroepen en weer anderen op latere leeftijd. Abraham was zelfs 75 jaar oud toen de Heere hem riep uit de afgoderij van Ur der Chaldeeën. De eenheid van de kerk ligt in het ware geloof. De band waarmee Christus de zijnen aan zich verbindt is het ware geloof. En dat sluit de liefde en de hoop in. Laten we er oog voor houden, gemeente, voor die verschillen en voor die verschillende wegen. De Heere gaat met ieder van zijn kinderen een eigen weg. Heb daar toch erg in. Er is verschil in leiding, in ligging, in begaafdheid en in karakter. Gods kerk is één. Christus is het hoofd. Door het ware geloof waar zondag 7 ons op gewezen heeft. Zo kunnen een ontwikkeld iemand en een eenvoudig gemeentelid toch één zijn met elkaar. Want ze bewandelen dezelfde weg. De weg van het ware geloof. Ze hebben beide dezelfde wens. Om Christus lief te hebben. Om hem eer toe te brengen. De gemeente van God is het lichaam, het huisgezin waar God de Vader van is, waar Jezus onze oudste broeder is en waar de gelovigen elkaars broeders en zusters zijn. Zo is er één geloof, één doop, één Heere, één God en Vader. Van die vergadering van de kerk door Christus zingen we nu eerst uit Psalm 22 en daarvan het 16e vers. Zij komen aan, door goddelijk licht geleid, op het nakroos dat de Heer wordt toebereid, te melden het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. MUZIEK Bijbel zegt dat Gods kerk één moet zijn in Christus, dat is makkelijk gezegd. We zijn één in Christus. Maar als we dat niet in de praktijk brengen, als we verder niets met elkaar te maken willen hebben en als loszand naast elkaar leven, dan is er echt iets mis. De Heer Jezus heeft het gebeden. Heilige Vader, bewaar hen in uw naam die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als wij. Weet u waarom? Opdat de wereld zou bekennen dat de Heere God is. Als we zo verscheurd en verdeeld over de aarde gaan, dan is dat anti-reclame voor het Koninkrijk van God. Als iemand met een folderje van de evangeliebanier in aanraking komt en dan moet vragen, maar naar welke kerk moet ik gaan? En de buitenkerkelijke ziet zoveel kerken die het allemaal even goed bedoelen en die vinden dat ze allemaal even best zijn. Wat moet zo iemand dan kiezen? Voelt u die moeilijkheid? Soms is het voor ons nog moeilijk, laat staan voor iemand die niet uit de kerk komt. Gemeente, laat ze maar zien waar God woont. Straal maar iets uit van de waarachtige liefde van de Heer Jezus Christus. Christus wil één kerk. Er staat, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De kerk is dus heilig. Paulus schrijft aan de gemeente van Rome en Korinthe, geroepen heiligen. U moet eens bedenken wat er gebeurde in de gemeente van Korinthe. Wat een toestanden kwamen daarvoor. We lezen van overspel en dronkenschap onder de gemeenteleden. Heiligen, zegt u dan? In ieder geval betekent dat niet zondeloos. Dat is waar. Daar kwamen barre toestanden voor. En toch staat er heiligen. Om twee redenen noemt Paulus ze heiligen. In de eerste plaats vanwege de doop. Ik betrek het maar gelijk op ons. Bij onze doopgemeente hebben we beleden dat we in Christus geheiligd zijn. We zijn afgezonderd van de wereld. We zijn bestemd voor de dienst van God. We zijn apart gezet en de Heere toegewijd. Daarom zijn onze jongens en meisjes al lid van de kerk. Je bent al lid van de kerk vanwege je geboorte en vanwege je doop. En de Heere, die wil dat je straks zijn naam beleidt en volwaardig als gemeentelid meedoet. De kerk is heilig, want je bent in Christus geheiligd. Je bent afgezonderd van de wereld en toegewijd aan de dienst van God. Er is nog een argument om te zeggen waarom de kerk heilig is. De kerk is heilig in Christus. Nee, niet in zichzelf, verre van dat. Maar zijn volkomen heiligheid, die wordt daar toegerekend. Guido de Bray verwoordt dat in artikel 27 van de Nederlandse geloofsbelijdenis op een schitterende manier. Hij zegt daar, de kerk is een heilige vergadering van ware christgelovigen. Al hun zaligheid verwachtende in Jezus Christus, gewassen zijnde in zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest. Er is dus één heilige, algemene christelijke kerk. De kerk is algemeen of katholiek. Algemeen betekent van alle tijden, plaatsen, standen, rassen, culturen en leeftijden. Waar ook op deze wereld, overal verspreid. Onder het Oude Testament bleef dat voornamelijk beperkt tot Israël. Maar na Pinksteren, nadat God de middelmuur des afscheidsels, de ceremoniële wet tussen Israël en de volken heeft afgebroken, kwam het evangelie tot alle mensen. Toen zijn de grenzen uitgewist. Het lied van het Lam wordt gezongen door mensen uit alle geslachten, talen, natiën en tongen. De catechismus zegt, uit het ganse menselijk geslacht. God sluit geen mens, geen geslacht, geen cultuur, geen land uit. Van zee tot zee zal hij regeren. Die algemene kerk vergadert Christus in alle tijden. Vanaf het begin van de wereld tot aan het einde van de wereld. Het begon al in het paradijs. Toen Adam en Eva naar de zondeval van God wegvluchten, zocht God hen op in het struikgewas. Hij riep, Adam, waar ben je? Kom eens voor de dag. Wat heb je gedaan? Heb je van die boom gegeten? Ja, zegt Adam dan. Maar tegelijk gaat hij zijn vrouw beschuldigen. Dan blijkt hoe erg het is en hoe diep de zonde al geworteld zit in Adams hart. Maar God belooft dan zijn zoon. Hij schenkt Adam genade. En daar begint het. Je zou kunnen zeggen dat Adam het eerste lid van de kerk was en Eva het tweede. En dat werk gaat door in alle geslachten, tijden en culturen tot op de laatste dag. Tot de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde zullen gekomen zijn. Christus gaat door tot de laatste is toegebracht. En daarom zitten wij ook nu nog in de kerk. God gaat door, zolang de zon en de maan aan de hemel staan. Christus vergadert zijn gemeente, totdat ze compleet is. Voor duizenden mensen heeft het geloof vandaag de dag niets meer te betekenen. De kerk van Christus is een minderheid geworden in de samenleving. Je zou haast zeggen dat ze de woestijn ingedreven is. Maar in die woestijn vergadert Christus zijn gemeente. Daar staat God garant voor in zijn verkiezende liefde. Daar staat Christus garant voor met zijn bloed dat hij gestort heeft aan het kruis. Daar staat de Heilige Geest garant voor vanuit zijn gewilligheid om naar Pinksteren overal zondaren toe te brengen en hun het heil te schenken. Christus beschermt zijn gemeente. Hij laat ze voortbestaan te midden van de woestijn van deze wereld. Hij geeft zijn kerk, ondanks alle vijandige machten die erop afkomen, niet over aan eigen weerbaarheid. Nee, hij beschermt haar. Hij is de ten hemel gevaren koning. Alle macht is hem gegeven in de hemel en op de aarde. Hij zegt, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Ik ben met u. In de woestijn van deze wereld onderhoudt Christus zijn kerk. En dat mogen we ervaren in de samenkomsten van de gemeente. Als het heilige avondmaal wordt bediend. Als het woord wordt verkondigd. Als u aangeraakt mag worden door de kracht van de geest, dat mag ervaren worden als het woord u meeneemt om te zien op Gods liefde en heerlijkheid. Als de goede herder in zijn zorg voor zijn schapen, in de diepste dalen van uw beproeving, nood, smart en rouw het waar maakt. De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Al ging ik ook door een dal van de schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij. Hoe doet de Heere dat? De catechisme zegt, door zijn geest en woord. Daar moet u op letten. Het vergaderen, het beschermen en het bewaren geschiet alle drie door geest en woord. Eerst wordt de geest genoemd. De bescherming en onderhouding van zijn gemeente geschiet door geest en woord. Waar zou uw hongerige ziel anders naar verlangen dan naar het dierbare woord van God? Maar wie kan dat woord zo heerlijk in uw ziel leggen? Zodat het uw eten en drinken wordt, dat doet de Heilige Geest als toepasser. Die geest staat hier zelfs voorop, want Hij is het die levend maakt, die hongerig en dorstig maakt. De geest leeft zowel in het hoofd Jezus in de hemel, als ook in zijn lidmaten op de aarde. De geest als onderwijzer en trooster neemt het uit Christus en verkondigt het aan ons. Zijn verlangen is om Christus Jezus te verheerlijken. De geest is de gids, die leidt in alle waarheid, die troost en die eeuwig bij mij blijft. Waar die geest komt en werkt, daar komt leven. Daar gebeurt daar iets. Daar wordt alles anders. Daar wordt de kerk gebouwd. Daar komt de woonsteden van God in de geest. Dan bent u opeens heel erg geïnteresseerd in het woord. U kunt daar niet meer los van komen. Van binnen in uw hart gaat daar iets breken. Er wordt een gebed naar boven gericht. Er stijgt een zucht op naar God. Heere, schenk ook mij die genade waarvan ik nu horen mag. Opeens krijgt u er zin in. Waarin? In de dienst van God. Dat komt door het werk van de Heilige Geest. De Geest werkt door het woord. Zo houdt de catechismus ons voor. Christus vergadert door zijn woord. Hij beschermt en onderhoudt ook door zijn woord. Waar het woord van de koning is, daar is hij zelf. Daar is gezag. Daar oefent Christus zijn heerschappij. Een kerk die geen eerbied meer heeft voor het woord, die raakt verstrooid en weerloos. Waar wordt afgedaan van het woord? Waar wordt gezegd, ach, nou ja, moet je dat nu werkelijk nog serieus nemen? Wie gelooft dat vandaag nu nog? Wat houd je dan over? Als u Christus kent, dan begrijpt u hoe arm het is om het woord van God prijs te geven en er kritiek op te hebben. Het is arm om met je verstand boven het woord te gaan staan en alleen te accepteren wat jou van pas komt en niet wat de Heere ons te zeggen heeft. Geest en woord, laten we ze maar bij elkaar houden. Want daardoor werft Christus zijn bruid. Daardoor stuurt hij zijn dienaren erop uit om het u toe te laten roepen. Laat u met God verzoenen. Mensen, dat kan nog, want God daalde in Christus neer op deze wereld. Hij bracht verzoening aan. De apostel schrijft daarvan, want dien die geen zonde gekend heeft, heeft God zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Zo komen de dienaren der verzoening tot u. Zo mag u van week tot week het evangelie horen. Door geest en woord vergadert, beschermt en onderhoudt Christus dus zijn gemeente, zijn christelijke kerk. Christelijk betekent dat de kerk het eigendom van Christus is. Dat zegt het woordje kerk. Het Griekse woordje kuriake betekent wat van de Heere is, wat van Christus is. Hij is haar koning en verlosser, haar Heere en hoofd. Hij neemt de eerste plaats in zijn kerk. Als de kerk op haar plaats is, weerspiegelt ze het beeld van Christus. Dan verspreidt ze de liefdegeur van Christus en zijn erbarmen en mededogen. Hij betaalde de bruidschat voor zijn bruid en daarom is de kerk voor eeuwig zijn eigendom. En van die kerk, zo zegt de leerling hier, ben ik een levend lid. Rijk, hè? Mag u dat nazeggen? Mag u de leerling van de catechismus het hier nazeggen? Ja, daar ben ook ik een levend lid van. En dat zal ik ook eeuwig blijven. Wij zijn van onszelf dood in zonde en misdaden. Maar Christus kwam. Hij bracht het leven aan. Gemeente, dode ranken worden eenmaal verbrand. O, besef dat als u nog doorleeft zonder de Heer Jezus. Maar de levende ranken, zij zuigen hun sappen uit de wijnstok Christus. Zij dragen de vruchten van liefde, geloof, goede tierenheid en langmoedigheid. Gemeente, wat gelooft u van de enige heilige algemene christelijke kerk? Bent u daar een levend lid van? U zegt, hoe weet ik dat dan? Guido de Bregt heeft in artikel 29 een paar prachtige kenmerken om te zien of je een levend lid bent. Luister maar eens wat hij schrijft. Dat komt openbaar in het aannemen van de Heer Jezus als zaligmaker. Ook in het wegvluchten van de zonde. In het najagen van de gerechtigheid. Guido de Bregt vervolgt. Dan is er ook een liefhebben van je naaste. Dan heb je Christus, zijn volk en je naaste, ja zelfs ook je vijanden lief. dan is er door de Heilige Geest ook een toevlucht nemen tot het bloed, de dood, het lijden en de gehoorzaamheid van Christus. Voelt u hoe rijk dat is? De levende leden die hebben vergeving van zonde door het geloof in hem. Weet u waaruit ook blijkt of je een levend lid van de gemeente van Christus bent? Dat blijkt uit de gemeenschap der heiligen. Dat staat in het volgende stukje van de 12 artikelen. Dat is geen nieuw onderwerp, maar dat valt er helemaal mee samen. Na het artikel van de kerk staat een komma. De gemeenschap der heiligen is een verbijzondering. Een nadere bepaling van de kerk. De kerk is een gemeenschap, een eenheid. En daarop gaan we letten in onze tweede gedachte als het gaat over de eenheid van de kerk. Maar we zingen eerst uit Psalm 119 en daarvan het 32e vers. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Het gaat vanmorgen over de ene heilige algemene christelijke kerk. We hebben zojuist gelet op de oorsprong van de kerk. We gaan nu naar het tweede punt, de eenheid van de kerk. We lezen samen vraag en antwoord 55 nog een keer. Wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen? Eerstelijk dat de gelovigen allen en een iegelijk als lidmaten aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Ten andere dat elk zich schuldig moet weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewilliglijk en met vreugde aan te wenden. De gemeenschap der heiligen wordt hier beschreven naar twee kanten. Eerst naar haar diepste wezen en dan naar haar openbaring. Het diepste wezen van de gemeenschap der heiligen is de gemeenschap met Christus. Het diepste wezen is de band met Hem. En de openbaring is de gemeenschap aan elkaar. Je zou kunnen zeggen, eerst de verticale lijn en dan de horizontale lijn. Of om het met een ander beeld te zeggen, eerst de wortel, de gemeenschap met de Heer Jezus, het gemeenschappelijk deel hebben aan Hem. En dan de vrucht, het een zijn met elkaar, de onderlinge verbondenheid tussen zusters en broeders. Het gaat uit van de band met Christus. Als we die onzichtbare band met Christus doorsnijden, dan kan de zichtbare band op aarde ook geen stand meer houden. Snijd je de wortel van een plant af, dan zal hij geen vruchten meer voort kunnen brengen. De Heilige Geest legt die onzichtbare band met Christus. De Geest verbindt de gelovigen met Hem. Hij doet zijn leven uit Hem. En daar begint de gemeenschap der heiligen. Die begint dus bij de gemeenschap met Christus. In onszelf zijn we onheilig, maar door de Geest worden we verbonden met Christus. We worden gewassen in zijn bloed, verzegeld door zijn Heilige Geest. Gemeente, ziet u dat? Sympathieën, antipathieën of gevoelens van mensen geven je niet de doorslag in de gemeenschap der heiligen. Het gaat om het gemeenschappelijk deel hebben aan Christus. Het is heel ontdekkend en ontmaskerend om te zien dat het niet van ons uitgaat. Het komt bij Hem vandaan. Hij doet ons hart uitgaan naar Hem. Hij leert het ons belijden. Tot wie zullen wij anders heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. We krijgen Hem lief. We leren onze zaligheid van Hem verwachten. We beleven de levensgemeenschap met de Heer Jezus. Dan gaat de plant zijn sappen opzuigen uit de wortel. En zo legt de Heilige Geest de verticale band met Christus. De lidmaten zijn één lichaam dat verbonden is met één hoofd. Ze worden geleid door dezelfde Geest. De catechismus zegt allen en een iegelijk. Allen wijst op de kerk in haar totaliteit, op alle gelovigen samen. Een ieder wijst op het persoonlijke. Een ieder is bekend met zijn persoonlijke levensomstandigheden en levensnood. De kleine is niet minder dan de grote. De bloedvloeiende vrouw die de toevlucht nam tot Jezus, die de zoom van zijn kleed aanraakte, die hoort er net zo goed bij als Abraham, de vader der gelovigen. Zo geeft de geestgemeenschap deel aan Christus, maar ook aan zijn weldaden, aan zijn schatten en gaven. Dat kunt u niet zomaar van elkaar losmaken. Christus trouwt zijn bruid in gemeenschap van goederen. We hebben Hem niet lief om wat Hij geeft, maar om wat Hij is. En toch geeft Hij ook zo oneindig veel. Wat? Om welke schatten gaat het dan? Wel, ze zijn beter dan zilver en goud. Ze zijn duurder dan de edelste metalen. Wie ze eenmaal ontdekt heeft, kan er niet meer buiten. Wat kosten die schatten? Niets, want het zijn gaven. Ze worden geschonken in de gemeenschap met Christus. Ik hoef alleen maar mijn hand op te houden en bij elke schat te zeggen, dank u Heere dat u dat voor mij gedaan heeft. Het derde wat de catechismus in deze zondag noemt, namelijk de vergeving der zonden, dat is de grootste schat. Maar ook de droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot de zaligheid. Ook het eeuwige leven, dat Christus voor zijn kerk verworven heeft. Ook de verlossing van het lichaam der zonde en des doods in het einde der dagen. Dat zijn allemaal dingen van onschatbare waarde die horen bij zijn gaven. Ten ander staat er, moet elk zich schuldig weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid van andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden. In de gemeenschap der heiligen gaat het dus niet om een gemeenschappelijk belang, om hetzelfde ideaal. Dat hebben de humanisten en socialisten ook. Nee, het gaat om hetzelfde geloof dat verbindt met het ene hoofd. De gemeenschap met Christus laat Gods kinderen niet ledig. Dat blijkt uit de vruchten. Wat we mogen ontvangen, dat geven we ook weer door. We zijn dat verplicht. Het is een ereschuld. We moeten ons schuldig weten, staat er. Waarom staat het woordje schuldig er hierbij? Blijkbaar omdat we zo traag zijn in naaste liefde. Blijkbaar omdat we ertoe aangevuurd moeten worden. Het is geen zaak van medelijden, zo houdt de catechismus ons voor, maar van plichtsvervulling. Hoe dichter we bij de Heer Jezus mogen leven en uit Hem leven, hoe gewilliger, hoe vreugdevoller we dat werk mogen doen. Door de omgang met Christus komt daar iets van zijn gestalte, zijn gevoelen, zijn gezindheid in ons. We gaan dan op Hem lijken. Dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Die liefdegeur van Christus gaat ons dan tot liefde nopen. Dan zegt de buitenwacht, zie hoe lief zij elkaar hebben. Dat zie je in iemands leven. Dat hoor je uit zijn vriendelijke woorden. Dat blijkt in zijn daden en gebaren. De andere kant is ook waar. Als de buitenwacht ziet dat mensen elkaar verbijten en vereten, dan betekent dat het heel slecht gesteld is met de gemeenschap met Christus. Dan moeten we het ergste vrezen wat betreft de wortel. Is die er dan wel? Gemeente, heeft u gaven? Die moet je gewillig, die moet je met vreugde aanwenden ten nutte van anderen. Die gaven heb je niet meegekregen om te pronken, maar ten nutte en ter zaligheid van andere leden. Tot hun welzijn. Dat geldt natuurlijk ook in de samenleving, maar daar gaat het hier niet over. Het gaat hier over de gemeenschap der heiligen. Over de broeders en zusters van hetzelfde huis, van de kerk. Er zijn zoveel dwalende, wanhopige, verslaafde, ingeslapen en zorgeloze mensen. Er is zoveel nood. Wend uw gaven dan maar aan. Wees maar. Een heenwijzer naar het Lam van God dat de zonde van de wereld droeg. Om welke gaven gaat het hier dan? Om volharding in het gebed, wijsheid in het spreken, de geest om te onderscheiden, inzicht in het woord, liefde om het verlorene te zoeken, om als tarigen te vermanen. Het gaat om geduld, om mensen op te bouwen in liefde, om zieken te verzorgen, tact om de jeugd te begrijpen, om met hen om te gaan en nog zoveel meer. Misschien zegt u, ja, maar het spijt mij. Die gave, die heb ik niet. Wel, u kunt ze krijgen, want het zijn gaven. En vergeet daarbij het gebed niet, gemeente. Niemand heeft alle gaven, en dat is maar goed ook. Want anders zou een mens hoogmoedig worden. De een is de hand, de ander de voet. Weer een ander het oor. Samen vormen ze één lichaam. De wereld moet het toch kunnen zien van wie dat lichaam is. De wereld moet Christus kunnen zien in u, in jou, in ons als gemeente. Dat was ons tweede punt, de eenheid van de kerk. De derde gedachte, de grootste schat van de kerk. In vraag 56 staat, wat gelooft gij van de vergeving der zonden? Dat God, om de genoegdoening van Christus wil, al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waar ik mijn leven lang mee te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt, opdat ik nimmer meer in het gericht Gods komen. De grootste schat van de kerk, dat is dat God onze zonden vergeeft. De schat dat God een God is die de zonde vergeeft, die draagt de kerk van geslacht tot geslacht mee in haar verkondiging. God is vergevingsgezind. De dichter van Psalm 130 zegt daarvan: bij u is vergeving. Via de kerk, via de prediking, via de ambtelijke bediening, via de sacramenten, wil God de leden van zijn kerk verzekeren van de belofte van de vergeving van zonden. Is dat niet iets heel groots? Denk het eens in. Denk eens aan uw zonden. Die vormen een afgrond van verlorenheid. Maar nu zegt onze belijdenis op grond van de schrift dat er vergeving bij God is voor al mijn zonden. Gods heiligen mogen weten van die vergeving van zonden. Wat betekent dat voor een fariseer? Niets. Hij vindt zichzelf wel best. Maar wat betekent dat voor een arme tollenaar? Alles. Want hij staat achter in de tempel. Hij slaat zich op zijn borst. Hij klaagt zich aan. Hij vindt zich te onwaardig dat God nog in gunst op hem zou neerzien. Al mijn zonden, staat er, dat zijn de zonden van bedrijf en nalatigheid, met woorden, daden en gedachten. Dat zijn de zonden van het verleden en het heden. Dat is de zonde van het niet liefhebben van God, van het niet onderhouden van zijn wet. Dat is de zonde van het feit dat we geen goede vruchten dragen in al de jaren van ons leven. Er komt nog iets bij, namelijk mijn zondige aard, waar ik een leven lang mee te strijden heb. Of strijdt u er niet mee? Heeft u er misschien zelfs geen erg in dat u een zondige aard hebt? Mijn zondige aard, wat gaat dat diep? De bron die wordt hier blootgelegd. Ik kan me niet verschuilen achter mijn zondige inborst, mijn zondige geaardheid. Je kunt niet zeggen: God, ik ben nu eenmaal zo, neemt u het mij niet kwalijk? Nee, ook mijn zondige aard. Ik ben slecht tot op de draad. Wat kan je een verdriet hebben van die taaie, ingewortelde smet van de zonde? Herkent u dat? Je hebt er heel je leven mee te strijden. Paulus riep daarvan uit: ik ellendig mens, als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade me altijd bij. Gemeente, het hoofd mag omhoog gericht worden. Zie niet op uzelf, maar op God. Op hem die de zonden nimmer meer wil gedenken vanwege de genoegdoening van Christus, zijn lieve Zoon. Het gaat niet in de eerste plaats om ons berouw, maar om zijn genoegdoening, zijn kruis, zijn offerande, zijn volbrachte werk. Hij heeft genoeg gedaan. Aan het vloekhout droeg hij de last van de toorn van God tegen de zonde van het ganse menselijk geslacht. En daarom wordt u, jou, nu gepredikt dat er vergeving is voor uw zonde, ook voor jouw zonde. Wie je ook bent, wat je ook hebt uitgehaald, de straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. God gedenkt niet het kwaad dat wij bedreven. Hij kan er een streep door halen. Als u leert buigen voor God, als u het zegt: Heere, hoe moet dat nu met mijn zonden, met mijn zondige aard? Dan zegt de Heere: ik gedenk ze niet. Ze zijn vergeven en vergeten, omdat mijn Zoon de last van de toorn van de zonde gedragen heeft. Gemeente, God vergeeft niet alleen, maar hij geeft ook. Hij wil u uit genade de verworven gerechtigheid van Christus schenken. Zo alleen kunnen we in overeenstemming zijn met de heilige wet van God, alsof ik zelf alle gerechtigheid volbracht had. Zo alleen worden we hersteld in de gemeenschap met God en het kindschap met God. Gemeente, breng uw zonde dan maar bij de Heere, want hij vergeeft menigvuldig wie u ook bent. Hij heeft het gezegd: al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. En wie komt, die mag dat ervaren, dat God de zonde vergeeft. Die mag het vol verwondering met de kerk van alle eeuwen belijden, dat hij nimmer meer in het gericht van God komt. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden. Amen. Ik ga u voor een dankgebed. Heren, we mogen in uw woord lezen hoe de koning Hizkia, de gezanten uit Babel die in Jeruzalem kwamen, bracht in de schatkamers van het paleis. Hoe hij alle schatten aan hen liet zien. Heren, en dan heeft u ons vanmorgen gebracht in de schatkamers van de kerk. Dan heeft u de deuren open gedaan. En heeft u ons gewezen op die allergrootste schat die er bij u te krijgen is. Dat u, die heilige grote God, die op de zonde toornt, die de zonde niet verdragen kan, dat daar bij u vergeving is omwille van het werk van uw Zoon. Heren, als wij die schat nog missen in ons leven, maakt u ons daar dan vanmorgen begeerig naar, maakt u ons daar zoekend naar, en wilt u het door uw geest dan ook toepassen en wegschenken in ons leven, opdat onze schuld verzoend, opdat onze ongerechtigheden bedekt worden en de verhouding met u voor het eerst mag worden hersteld. Heren, maar wilt u dat ook aan uw kinderen toepassen, dat ze daarbij mogen worden gebracht, heren, bij uw vergevende genade in het offer van uw Zoon. We danken u voor het goede wat u ons deze dienst bracht. Wilt u ons nabij zijn deze rustdag? We bidden u om een zegen over de avonddienst, als dominee Joost in ons midden zal voorgaan. Wilt u ons aanzien in uw Zoon, de Heer Jezus Christus? Hoort u ons gebed om zijnentwil. Amen. Gemeente, tot slot zingen we nog vers 1 van Psalm 32. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilige oog des Heren is bedekt. beëindigen we de dienst met de zegenbidden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen. Zegen.